Wie weet nog waar we mee bezig zijn? Bergreden, ja. En daar gaan we nog wel een poosje mee door, hè, want dat is nog lang niet afgelopen. We hebben natuurlijk al het een en ander voorbij zien komen. En nou, dan denk je ook na over de eerste advent en je zit al een beetje richting kerst en zo te denken. Maar weet je, de bergreden past daar gewoon ontzettend goed bij. Want ook die bergreden, hè, advent is natuurlijk iets van uitzien naar wat komen gaat, toekomst. Terugdenken weer aan wat er 2000 jaar geleden gebeurd is. Maar daardoorheen, Harry zei het al, hè, ook doorkijken naar de toekomst die gaat komen. Nieuwe hemel, nieuwe aarde, waarin Jezus zal regeren. En eigenlijk gebeurt dat in de bergreden ook. Dat we regelmatig, dat er in de bergreden even dat doorkijkje gegeven wordt al naar die toekomst toe. Dus ik vond dat wel mooi om dat zelf weer een beetje te ontdekken. Dus ik denk, we gaan gewoon door met de bergreden. En vandaag gaan we het hebben over, gaan we iets afschaffen of gaan we dat toch maar niet doen? Want zo spreekt de Heer Jezus ook in dit stukje. Het is een kort stukje. Matthäus 5, vers 17 tot 20. Dus als je Bijbel bij je hebt, zoek hem op in je eigen Bijbel. Kan je meelezen. Ik heb hem ook op het scherm staan. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Matthäus 5, vanaf vers 17. En daar staat het volgende. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan totdat alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Nou, heel kort stukje, wat je denkt van ja, dat heb ik wel vaker gehoord en Oké, wat moet je daar nou uithalen? Maar uiteindelijk staat er ontzettend veel in. Als we kijken naar Jezus, dat wordt hier in dit evangelie niet zo veel uitgelegd. Maar als je de andere evangelie ernaast legt, dan kom je tot ontdekking dat Jezus al heel veel bezig geweest is met allerlei predikingen en onderwijs geven en noem maar op. Er gebeurt van alles. Er gebeurt van alles. Als Jezus spreekt, dan gebeurt er van alles. En de mensen eromheen, en ook de geestelijke leiders, die komen al een beetje tot ontdekking van, wacht even, wat hij zegt is anders dan we altijd geleerd hebben. In ieder geval voor de mensen. En de schriftgeleerden hebben zoiets van, hé, hij ondermijnt ons gezag. Want hij zegt andere dingen waarvan wij vinden dat gezegd moet worden. Dus je merkt dat er van alles en nog wat aan de hand is. En ik denk dat daaruit ook die opmerking komt die Jezus hier noemt. En misschien is het zelfs een antwoord op een vraag die bewust of onbewust gesteld is. Staat allemaal niet in de tekst, maar ik probeer me altijd een beetje in te verplaatsen. En dan denk ik van nou, dat zou zomaar eens kunnen. Hè? Want als een rabbi onderwijs geeft, dan is het niet alleen die rabbi die aan het praten is, maar er wordt ook vragen teruggesteld. Dat is het onderwijs zoals dat gaat in de Joodse cultuur. Dus het zou kunnen dat het een antwoord is op de vragen die gesteld worden. En doordat wat Jezus allemaal zei, hadden ze blijkbaar het idee van, wacht even, het lijkt er wel op alsof Jezus de profeten en de wet enzovoorts allemaal wil afschaffen. Want ze konden die connectie niet maken met het onderwijs wat hij gaf, met wat de geestelijke leiders altijd gaven. En als je kijkt naar de grondtekst weer, dan staat er iets van ontbinden, ontkrachten, opheffen. Dus een woord wat heel veel meer in zich heeft, zeg maar. En misschien zagen ze het ook wel zitten. Van, daar zijn we in ieder geval van die enorme last van de wet zijn we vanaf. Daar kom ik straks nog even korter op terug. En misschien doen we het zelf ook wel. Als wij zelf bezig zijn met ons geloof, met onze relatie met God, dat we ook naar elkaar toe soms dingen zeggen of vinden van ja, je moet toch wel minstens dit of dat doen om een goed christen te zijn. En leggen we elkaar een soort van wet op. Want je moet wel elke zondag naar de kerk. Als je dat niet doet, ben je een slecht christen. Even als voorbeeldje. En misschien doen we dat onbewust, maar het gebeurt wel. En misschien niet hier, maar het gebeurt wel. Bij andere kerken misschien, of waar dan ook. En zo zijn er nog meer dingen te noemen, dat we elkaar soms dingen opleggen. Denken van ja, hoezo, wat bedoel je, waarom? God spreekt daar niet over. En Jezus zegt dan, uiteindelijk in dit eerste vers, er gaat helemaal niets afgeschaft worden. Er gaat helemaal niets gestopt worden. Ik ben juist gekomen om te laten zien hoe het moet. Om te laten zien wat het werkelijk betekent. Hij zegt, ik ben gekomen om de wet te vervullen, om de profetieën te vervullen. Nou, dat is nogal een behoorlijke uitspraak. Hè? Als Jezus was daar een mens, als een mens dat zegt van, hey, hallo, ik ga het even voordoen. Ik weet hoe het werkt met de wet. En al die profetieën, ik ga zorgen dat ze uitkomen. Kan je je voorstellen hoe dat een beetje overkomt bij de mensen, bij de geestelijke leiders? Die denken van, ja, wacht even, wie ben jij nou, weet je? Dus dat was een beetje de sfeer die daar was. Want uiteindelijk waren sowieso de geestelijke leiders, die vonden zichzelf nogal zo van, weet je, als er iemand de wet kan houden, dan zijn wij het. Wij weten precies hoe het zit. En al dat volk, dat zijn allemaal zondaars, die doen het allemaal niet goed. En daarom hebben ze er allerlei wetten en dingetjes nog weer bij gemaakt, om die wet als het ware nog zwaarder te maken. Maar als we kijken naar wat Jezus hier bedoelt, dan zegt hij van, die hele wet, de Tenach, hè, want het gaat over het Oude Testament, zeg maar. Het Nieuwe Testament was er toen nog niet. Hè? Dus dat is dus de wet, de Torah, de Nevi'im, dat zijn de profeten. En de Getuvim, dat zijn de geschriften. Hè? Psalmen, Hooglied, Spreuken, etc. Dat alles, zegt Jezus, dat hoort bij elkaar. Dat is een eenheid. En ik ga het vervullen. Nou, prachtig. En dan gaat hij verder. In vers 18... En dan zegt hij, want voorwaar. En dat woordje voorwaar is een mooi woordje. Daar staat in het Grieks staat daar amen. En dat is een woordje wat in zich heeft van, oké, iemand die dat gebruikt, die daar iets over gaat zeggen, die is betrouwbaar. Die is eerlijk. Die is degene met gezag. Amen. En nu ga ik iets zeggen, zegt Jezus. En dat amen, dat zeg je eigenlijk altijd over een ander, over iets anders, maar Jezus gebruikt het voor zichzelf. Ook dat was weer iets nieuws, zo van, wacht even, iemand die dus zegt van, oké, wat hij gaat zeggen is betrouwbaar, wat hij gaat zeggen is echt. Nou, dat hij die autoriteit heeft, dat blijkt wel, hè? Dat, nog even terug naar de eerste keer dat ik erover gesproken heb, daar zijn we begonnen aan het eind van de bergrede. Weet jullie nog wat de mensen zeiden en vonden en dachten? Jezus leerde met gezag. Dus de mensen zagen al van, ja, die autoriteit is er echt. Het is heel bijzonder wat hij hier allemaal vertelt. En dan het woord van God, hè, dat gaat, hij zegt ook van, er zal niets aan voorbij gaan, niets voorbij gaan. Hè? Er zal niet een jota of een titel van de wet voorbij gaan. Elk lettertje in de wet, elk tekentje in de wet is belangrijk. Daar heb ik een mooi plaatje van. Dit is Exodus 20, vers 1 tot en met 6. En dan heb ik even een paar dingen omcirkeld om te laten zien van, waar gaat het hier over? De jut, de jot, dat is het kleinste lettertje in het Hebreeuwse alfabet. Nou, die zie je daarbovenin, zie je hem staan, dat kleine streepje. Dat is het kleinste lettertje wat gebruikt wordt in het Hebreeuwse alfabet. En een titel, dat zijn er zijn meerdere namen voor allerlei tekentjes, maar er worden allerlei tekentjes gebruikt, dat zie je hier ook. Hè? Puntjes, streepjes, groepjes van puntjes enzovoorts. En dat geeft de klank aan de letter, zodat je weet hoe je het moet uitspreken. Nou, de titel, dat is het ene puntje. En die staat eronder. Bij het eerste cirkeltje zie je er ook één onder staan. En daar zie je er nog een paar onder staan. Die geven meestal de I-klank weer. Dus dan weet je dat je een I-klank moet uitspreken. Staat die boven een letter, dan is het een O-klank. En Jezus zegt van, alles wat er staat, er zal niets van verloren gaan. Er wordt niets van afgeschaft. Alles zal uitkomen. Tot in het kleinste detail. Gaaf, hè? Hoe we mogen weten dat die Bijbel die wij hebben, het woord van God, er zit niks bij van, nou ja, weet je, dat mag je wel een beetje opzij schuiven. Het hoort allemaal bij elkaar. Het is een compleet iets. Dan spreekt Jezus ook twee keer over totdat. Want er zit ook een grens aan. Twee keer het woordje totdat komt er tevoorschijn. Dus daarin zou je beide kunnen zeggen van oké, dus er zit wel ergens een grens aan. Nou ja, tegelijkertijd als we verderop in de Bijbel willen lezen, dan zegt Jezus ook van mijn woorden zullen nooit vergaan. Dus het blijft ook weer altijd. Dat zijn ook weer van die dingen van oké, hoe zit dat dan precies? Maar de manier hoe Jezus hier nu mee bezig is, met het uitleggen van het woord, met het spreken, met het onderwijs geven. Het heeft allemaal dat doorkijkje, zeg maar, de heenwijzing naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Iets waar we nu ook alweer naartoe aan het leven zijn. He, dus er zit een link weer met Openbaringen 20 en 21, waar gesproken wordt over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Met de komst van Jezus is dus heel veel al vervuld, maar nog niet alles. God is bezig nog steeds om dit woord te laten vervullen. En wij zijn daar onderdeel van. Wij mogen daarin meedoen, als het ware. En dat laat ook weer zien hoe belangrijk het woord van God is. Dat woord, dat kan je niet zeggen van, nou ja, weet je, oud boek en achterhaald, weet je, wel even in een andere tijd, dus leg maar aan de kanten. Nee, het woord van God is super belangrijk, is mega belangrijk. En nou, Paulus en Petrus bijvoorbeeld, die zeggen daar ook iets over. Paulus in Romeinen 15 vers 4, want alles wat eertijds geschreven is, hè, dus daar gaat het echt over de Torah, alles wat er in het Oude Testament staat, alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Weer dat doorkijkje. Het boek is gegeven om te zien wat er straks allemaal gaat gebeuren. Mooi, hè? Mooi doorkijkje weer naar de toekomst. En 2 Petrus, dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Het is het woord van God, hè? Het is niet het woord van mensen. Er zijn genoeg mensen die proberen van ja, dat hebben mensen opgeschreven en ja, dan komt dat toevallig zo uit. En nee, God heeft mensen gebruikt. Ja, klopt helemaal. Maar het zijn mensen gedreven door Gods geest. Het is God uiteindelijk die heeft gezorgd dat dit bij elkaar kwam. En die heeft gezorgd van oké, wij als mens, mijn schepping zegt God, heeft dit boek nodig om te ontdekken van hoe ik bezig ben om alles tot vervulling te brengen. En uiteindelijk dat laatste stukje. Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dus nogmaals, de les hierin is dat als Jezus al aangeeft dat de wet en de profeten zo belangrijk zijn, dat wij het niet zomaar kunnen afdoen als achterhaald of naast ons neer kunnen leggen. Dan gaan we naar vers 19. Want er wordt ook het een en ander gezegd. Want dan zegt Jezus op een gegeven moment van, oké, wie dan het geringste van de geboden afschaft of zal breken, staat er letterlijk, kapot zal maken. Ja, dan ben je ook ben je heel klein in het koninkrijk van God. Maar degene die bezig is om echt wat hier staat te lezen, toe te passen, te leren aan anderen, door te geven, die zal hoog zijn in het koninkrijk van God. En dan laat Jezus opnieuw weer zien hoe belangrijk het is dat het woord dat autoriteit heeft. En dat we dat in die zin ook moeten accepteren. En niet zoals de geestelijke leiders. Hè? Wat ik aan het begin al zei. Want de geestelijke leiders die hadden op een gegeven moment de wet in zijn totaliteit onderverdeeld in 248 geboden en 365 verboden. Nou, ga er maar aan staan. Wij vinden 10 vinden we al lastig. Dan zitten we al van de 10 geboden. Ja, hoe doe je dat? Nou, even snel optellen. Iets meer dan 600. 613. 613. Nou, dat is dus onmogelijk. Dat is menselijkerwijs gesproken, is dat gewoon niet haalbaar. En dan bijkomt nog dat die geestelijke leiders continu aan het discussiëren waren van welke is nou de belangrijkste? Want er waren ze niet uit. Ze hadden wel 613 van die geboden en verboden, maar ze hadden geen idee van ja, de ene vond dit en de ander vond dat. En daar waren ze continu mee bezig. En Jezus zegt gewoon van, kom op nou, het gaat hem niet worden. Ik ga het vervullen, zegt hij. Ik ga zorgen dat het allemaal uitkomt.
Betekent dat er een gradatie is dan?
Gradatie waarin? In de hemel, dat zou zomaar kunnen. Paulus spreekt er ook over, hè, dat als wij, er wordt op een gegeven moment in Korinthe, een van de brieven van Korinthe, wordt gezegd door Paulus van, kijk, jullie hebben allemaal het fundament van Jezus gehad en het gaat erom van hoe bouw je daarop? Bouw je daarop met hooi, stro, hout enzovoorts of met goud, zilver, edelgesteente? Het vuur zal het uitmaken, maar hij zelf zal gered zijn als door vuur. Dus het heeft niets te maken met je redding, maar blijkbaar is er wel iets. Paulus legt dat verder niet uit en dat is ook verder niet in de Bijbel terug te vinden. Maar Paulus legt er wel iets uit van, God doet er wel iets mee. He, dus dat betekent niet dat wij nu van, oh, dan moet ik heel hard mijn best gaan doen om maar even hoger in de rang terecht te komen. Dat bedoelt hij ook niet. Maar het gaat erom dat wij leven vanuit datgene wat Jezus in ons heeft neergelegd, dat fundament. Dat is het begin, wat we straks aan het avondmaal ook met elkaar weer herdenken. Dat is het fundament. En als je dat fundament werkelijk toelaat in jouw leven, Gods geest als het ware toelaat in jouw leven, dan ga je als vanzelf bouwen met goud, zilver, edelgesteente enzovoorts. Maar die fariseeën en die schriftgeleerden, die waren bezig met hooi, stro, hout enzovoorts. Die wilden het zelf doen. Die wilden zelf proberen om die 613 geboden maar voor elkaar te krijgen. Nou, dat gaat dus niet lukken. Dat gaat dus niet lukken. En Jezus zegt het hier ook. Hè, er zit dus blijkbaar iets van consequenties. Hij legt dat ook niet helemaal uit. Maar er zitten dus consequenties aan hoe wij omgaan met, ja, met die geboden. Met datgene wat God hier in dit woord heeft laten opschrijven. Ga je zeggen tegen anderen of misschien tegen jezelf van nou weet je, dat is niet zo belangrijk, laat maar. En wat ik net al zei, de maatschappij is aan het veranderen, dus je moet een beetje meegaan. Hè? Je moet meegaan in je tijd. Ja, dat kan. Je kan best meegaan in je tijd. Maar dat wil niet zeggen dat je je fundament moet verloochenen. En dat je daarmee gaat zeggen van oké, dit vind ik wel handig en dat vind ik niet handig. Dan ben je dus bezig om allerlei bladzijden uit de Bijbel te scheuren. En ja, dan ga je dus eigenlijk zeggen van God, ja, sorry hoor, maar het klopt niet helemaal wat hierin staat. Dus ik haal dat er maar even uit. Nee, Jezus gaat ervan uit dat het een eenheid is, compleet boek, wat wij nodig hebben om staande te kunnen blijven in dit leven. Staande te kunnen blijven in deze wereld. Het is zelfs, vond ik ook wel weer mooi om even te ontdekken. Er staat op een gegeven moment, aan het eind van dat vers. Hè, maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Dat woordje groot, weet je wat er staat? Mega. Megas, dat is dan het Grieks, maar daar komt ons woord mega vandaan. Dus mega belangrijk. En dat is het. Dus God die doet iets met datgene als wij doen wat hier staat. Dan zegt hij van mega, geweldig, prachtig. Belangrijk dus om bij dat woord te blijven. En dan gaan we naar vers 20, want dat is ook een mooi vers. Oké. Die heb ik niet groen gemaakt er tussendoor, geeft niet. Er staat op een gegeven moment, even kijken hoor. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Nou, als je dat zo even tot je doorlaat drinken, denk je ook van, oké, wacht even, ik moet dan toch wel iets met de wet, want als ik dat niet doe, dan haal ik het niet. Nou, zo is het niet helemaal bedoeld. Maar wat Jezus hier bedoelt is, van hij zet eigenlijk eventjes de geestelijke leiders tegenover van hoe het eigenlijk zou moeten. De geestelijke leiders zijn volop bezig om zelf gerechtigheid te bewerken door te turven als het ware van ja, gelukt, ja, gelukt, ja, gelukt. Hé, hey, mislukt, oké, opnieuw, ja, gelukt, ja. En zo zijn ze bezig. En zo wijzen ze sowieso naar de mensen, want van zichzelf vinden ze dat ze het allemaal voor elkaar hebben. Zijn ze continu aan het turven dat alles goed gaat. En bij de mensen die ze eigenlijk het onderwijs moeten geven, zijn ze aan het turven. En bij drie zeggen ze, oh nee, fout, mis, opnieuw. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus je haalt die 613 haal je nooit. En Jezus zegt hier van, jullie gerechtigheid, jullie rechtvaardigheid moet eigenlijk overvloediger zijn, buitengewoon zijn, uitmuntend zijn ten opzichte van hoe de geestelijke leiders ermee bezig zijn. Meer doen of een andere intentie hebben, zegt hij eigenlijk. En dan is het niet meer dat turven, maar dan is het vanuit het hart. De plek waar God wil zijn. De plek van waaruit God wil werken in ons en door ons heen. Nou, dat is dan een hele andere manier om daar mee bezig te zijn en daarna te kijken. Ik had hem wel. Waartoe dient dan de wet? Want dat is dan misschien wel de vraag die bij ons bovenkomt. En die vraag staat ook letterlijk in de Bijbel, Galaten 3 vers 19. Waartoe dient dan de wet? Uiteindelijk krijg je weer een stukje huiswerk, maar de brief aan Galaten, die gaat dus in zijn totaliteit over de wet. Hè? De mensen worstelden met die wet, worstelden met de genade, van hoe zit dat nou, hoe verhoudt zich dat nou met elkaar? En Paulus heeft er bijna een hele brief aan besteed om dat uit te leggen. En daar staat deze vraag ook in. Waartoe dient dan de wet? Als de wet aan de ene kant niet afgeschaft wordt, maar aan de andere kant moet je ook niet bezig zijn om de wet te gaan houden. Ja, help. We snappen het even niet meer. En dan is het mooi dat Nieuwe Testament daar ook bij gekomen is. Dat daarin nog meer dingen uitgelegd zijn van oké, hoe gaan we daar mee verder? Wat we net gelezen hebben, Jezus is gekomen om de Tenach te vervullen. Hè? Dus het totale woord van God. Nou, vervullen is niet het wettisch leven, maar de beschuldigende kracht van de wet vernietigen. Vervullen is niet wettisch leven, maar de beschuldigende kracht van de wet vernietigen. Want dat is het uiteindelijk. En dat is wat Jezus ook aan dat kruis uiteindelijk heeft gedaan. Hij heeft de beschuldigende kracht van de wet heeft hij teniet gedaan. Waarom? Omdat hij de enige was die in staat was om het te vervullen. Galaten 5 vers 1 zegt dan, staat dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer een juk van slavernij opleggen. De wet, zoals het in het Oude Testament staat en hoe de geestelijke leiders er mee bezig waren, dat was een juk geworden. Waar je onder gebukt ging en waar je niet meer onder vandaan kon komen. Maar Jezus heeft ons vrijgemaakt, heeft ons losgemaakt van die slavernij. En op het moment dat je zegt van ja, maar ik moet wel, ik mag dit niet en ik moet zus en ik moet zo en ja, dat moet ik ook nog doen en ik moet wel stille tijd houden en minimaal een kwartier. Eigenlijk een half uur, maar ja, laat ik beginnen met een kwartier. We leggen onszelf een wet op die er gewoon niet meer is. Relax, wees ontspannen. En als de één dag niet lukt, dan doe je het de volgende dag weer, weet je. Dat is het leven vanuit genade. Weten dat het volbracht is. En wij hoeven het niet te volbrengen. Wij kunnen het niet volbrengen. Dat is al gedaan. En vanuit dat volbrachte werk mogen wij bezig zijn. Galaten Galaten 3, vers 10 en 11. Daar staat: want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardig wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Ah, de sleutel. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Geloven in wie Jezus is, wat hij voor ons heeft gedaan. En als je dat dan samenvat, heb ik een paar dingetjes opgeschreven. Het woord van God dus niet afschaffen, maar beseffen dat Jezus het vervuld heeft en tot vervulling laat komen. Gewoon een zinnetje wat je uit je hoofd moet leren. Ik zal wel kijken dat ik het nog een keer in een van de gemeentebrieven neerzet. Dan blijft dat, kan je dat met je meenemen als het ware. Het tweede is, geloof in Jezus maakt niet dat we nooit meer fouten maken. Want weet je, we zijn mensen, we maken elke dag fouten. En daar moeten we alleen voor zorgen dat we niet teruggezogen worden naar de wet. Van, oh, ik heb het fout gedaan, dus enzovoorts. Nee, maar geloof in Jezus maakt ons vrij van de veroordeling door de wet. Hij heeft het al gedaan. Hij heeft alles vervuld en opgelost. En als we ons aan hem vasthouden, dan gaat het helemaal goed komen. En ik zei het al, een stukje huiswerk. Lees het boek Galaten maar eens. En probeer dat maar eens tot je door te laten dringen. Wat daar gezegd wordt over wet en over genade. Een prachtige brief waarin Paulus het supergoed uitlegt. En dat helpt ons weer om los te komen van de veroordeling die we onszelf of elkaar soms opleggen. Amen.